Zeg het in het Nederlands. De Say It in Dutch podcast. Nummer 49. In deze aflevering praat ik over een bijzondere Nederlandse vrouw die de wereld betoverde, Mata Hari. En er is heel veel ingekomen post. Veel plezier bij deze 49ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Nou jongens, jullie hebben een jaar niets van mij gehoord. Mijn excuses daarvoor. Ik heb andere dingen gedaan, ben met een boek bezig en ik heb andere podcasts gemaakt over politiek en over de ontwikkelingen in Nederland, waar ik me heel veel zorgen over maak. En toen had ik geen tijd meer voor jullie. Maar er is nog zoveel te vertellen over Nederland, over de cultuur en de taal, de geschiedenis en wat hier allemaal gebeurt. Dingen waar jullie iets aan kunnen hebben. Dus ik pak de draad weer op. Eindelijk weer een aflevering van Zeg het in het Nederlands. Ik wil deze keer iets vertellen over een beroemde Nederlandse vrouw. Een wereldberoemde exotische danseres en courtisane die de hoofden van veel officieren en generaals in Europa 100 jaar geleden helemaal op hol bracht. Ze werd gearresteerd als spionne in de Eerste Wereldoorlog en daarna geëxecuteerd. Haar naam is Mata Hari. Dat is haar artiestennaam. En lang niet iedereen weet dat zij uit Nederland komt en in Leeuwarden in Friesland geboren is. Friesland schaamde zich ook een beetje voor haar, dus dat is logisch. Maar inmiddels weten de meeste Nederlanders precies wie zij is. Over Mata Hari zijn heel veel films gemaakt. Ik denk wel meer dan 10 met Greta Garbo, Jeanne Moreau, Zsa Gabor en in Nederland met Sylvia Christel en Josine van Dalsem. Er was een Broadway musical. Er zijn televisieseries gemaakt in Nederland, maar ook in Rusland. En zelfs David Carradine, de Amerikaanse acteur, wou een film maken over Mata Hari met zijn dochter in de hoofdrol. Hij maakte zelfs een aantal filmopnames in Leeuwarden. Maar er was te weinig geld en de film ging niet door. Een paar jaar geleden heeft het Nationaal Ballet in Nederland nog een balletvoorstelling gemaakt over Mata Hari met choreograaf Ted Branson. Mata Hari heette eigenlijk Margaretha Geertruida Zelle, roepnaam Greta of Greetje. Ze werd op 7 augustus 1876 geboren. In Leeuwarden dus, de hoofdstad van Friesland. Ze was de oudste dochter van Adam Zelle en Antje Zelle van der Meulen. Daarna werden nog een broertje en een tweeling geboren. Adam Zelle, Greta's vader, had een hoeden- en pettenwinkel in het centrum van de stad. In die tijd, eind 19e eeuw, droeg elke man een hoed of een pet zodra hij naar buiten ging. Dus die winkel liep als een trein. Hij had veel succes. Hij had ook een zaak in het plaatsje Sneek en had ook een paar panden, gebouwen dus, huizen, die hij verhuurde. Adam wou rijk worden en ging speculeren. Hij verdiende inderdaad flink wat geld met de verkoop van aandelen in Amerikaanse petroleum. Hij kocht een grote 16e eeuwse villa in Leeuwarden waar het gezin ging wonen in 1883. De kinderen groeiden daar een tijd lang op in weelde en rijkdom. Ze hadden het goed. Greta's vader vond zichzelf heel belangrijk. Hij zei tegen iedereen dat hij de afstammeling was van een Duitse graaf of hertog, en hij vond dat hij thuis hoorde bij de notabelen, de aristocratie van Leeuwarden. Hij wou voor vol worden aangezien. Maar de notabelen, dus de belangrijke, hooggeplaatste mannen van de gegoede burgerij, vonden hem maar een dikdoener, dat is een opschepper. En ze lachten hem een beetje uit. Kijk, daar heb je de baron, zeiden ze. De notabelen maakten soms uitstapjes op hun paard, een volbloed renpaard. Daarmee liepen ze door de straat. En dat wou Adam natuurlijk ook laten zien, maar hij had alleen een oude wit-grijze schimmel, geen raspaard. Dus hij stapte op een schimmel door de straten. Dat was natuurlijk niet adellijk genoeg. Maar ze lieten hem wel toe tot de vrijmetselarij en dat gaf hem hoop. Misschien werd hij nu eindelijk voor vol aangezien. Hij mocht zelfs meedoen aan de erewacht toen koning Willem III op bezoek kwam in Leeuwarden. Wat was Adam trots? Hij liet zich in de pose schilderen op een paard in een mooi kostuum. Dat schilderij is er nog. Het hangt in het Fries Museum. De kinderen zelf kregen de duurste kleding en het mooiste speelgoed. Adams kinderen moesten de pronkstukken zijn van zijn status. Hij stuurde ze naar een privéschool, waar ze les kregen in de Franse taal. Niet in het Fries, maar in het Frans, de taal van de gegoede burgerij. Greta Zelle leerde daar vanaf haar 6e jaar Frans te spreken en te schrijven. En Nederlands natuurlijk. Van haar vader kreeg ze op haar 6e verjaardag een klein rijtuigje, een koetsje, een bokkenwagen. Dat is een kar die getrokken werd door 2 geitenbokken. Greta wou net als haar vader altijd opvallen, bijzonder zijn, ook op school. In uiterlijk met mooie kleding en ook met mooie verhalen die ze zelf bedacht. En in de stad reed ze trots met haar bokkenwagen door de straten. De mensen schudden hun hoofd. Wat een opschepperij, zeiden ze. Want jullie weten, in Nederland zeggen we altijd: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Thuis speelde Greta pianoconcerten met haar broertjes. Ze was heel muzikaal. Ze kreeg ook dansles. Een van haar klasgenoten op dansles zei: zij heeft muziek in haar lijf. Ze heeft muziek in haar lichaam. Maar toen ging het mis. Haar vader had een grote fout gemaakt bij het speculeren. Hij kon zijn schulden niet meer afbetalen. In 1889 ging hij failliet. Hij verloor al zijn bezittingen en ook zijn reputatie en goede naam. Zijn droomwereld stortte in. De stad lachte hem uit. Daarom nam hij de benen. Dat betekent, hij ging er vandoor. Hij vluchtte de stad uit. Hij verliet Leeuwarden om niet langer het lachen te horen. Hij liet zijn vrouw en kinderen gewoon in de steek en vertrok in zijn eentje naar zijn broer in Den Haag. Antje, de moeder dus, en de 4 kinderen moesten toen natuurlijk verhuizen naar een klein bovenhuisje aan de Willemskade in Leeuwarden. Alle weelde en rijkdom was in één klap verdwenen. Het gezin leefde nu in armoede. Een jaar later kwam Adam nog één keer terug bij Antje, maar zij was helemaal klaar met hem. Dat betekent, ze wou niets meer met deze man te maken hebben. Dus ze gingen scheiden in 1891. Maar 2 maanden na de scheiding werd Greta's moeder ziek. Ze kreeg TBC, tuberculose, en ze overleed. Margaretha was nog maar 14 jaar toen haar moeder stierf. Op die dag speelde ze van verdriet de hele dag op de piano. De mensen in de straat spraken er schande van. Ze vonden het niet respectvol. Maar zo was Greta nu eenmaal. Nu ze geen moeder meer hadden, moesten de 4 kinderen ergens naartoe. De familie van Antje was erg boos op Adam en wou niet dat de kinderen naar hun vader gingen. Ze stuurde Greta naar een oom in Sneek. Ze stuurde haar broertje naar Franeker en de tweeling ging naar Amsterdam. Het gezin viel toen dus helemaal uit elkaar. Greta verhuisde in 1891 naar haar oom in Sneek. Hij vond dat zij maar kleuterjuf moest worden. Kleuterjuf. Een juf, een lerares voor kleutertjes. Dat zijn kinderen van 4 of 5 jaar. Daar had Greta helemaal geen zin in. Ze wou veel liever naar het theater gaan. Maar dat was niet mogelijk. En daarom ging ze naar de school voor kleuterjuf in Leiden en ging ze wonen in een internaat. Maar daar werd ze al gauw weggestuurd. Waarom? Ze had een affaire gehad met de directeur en was betrapt met hem. Hoe dat precies zat, is nooit echt bekend geworden, maar zij moest weg en de directeur mocht blijven. Ze ging toen bij een tante in Den Haag wonen. Wat moest je in die tijd als jonge vrouw doen om in je levensonderhoud te voorzien, om te kunnen leven? Nou, trouwen. Ze zag een advertentie in de krant van een officier die op verlof was uit Indië, Nederlands-Indië, het land dat we nu Indonesië noemen, maar toen een kolonie van Nederland. Ik heb daarover verteld in een eerdere aflevering van deze podcast. De officier zocht een lieve vrouw. Greta wou wel naar Indië. Het klonk haar heel avontuurlijk in de oren. Ze reageerde op de advertentie en zij en de officier ontmoetten elkaar op een zondag in maart in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het bleek om Rudolf MacLeod, nou, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, MacLeod misschien, Rudolf MacLeod te gaan, roepnaam John, een geharde militair van aristocratische afkomst, 39 jaar oud, werkzaam in het Koninklijk Nederlands-Indische leger. Hij was op ziekteverlof in Nederland en zocht een Europese vrouw van goede afkomst. 6 dagen later waren ze verloofd en op 11 juni van dat jaar trouwden ze in Amsterdam. Greta en hij gingen naar Indonesië en woonden in een groot huis met bedienden. Margaretha Zelle was 20 jaar oud toen hun zoontje Norman Johan werd geboren. Er volgde ook een dochter, Louise Jeanne, meestal Nonnie genoemd. Maar het huwelijk was niet rooskleurig. John was een ruwe, opvliegende man. Dat betekent driftig, snel boos. Hij was gewend om orders te geven en hij dronk veel te veel. Hij was Greta ontrouw. Hij bleek veel schulden te maken, allemaal problemen. Maar ook Greta had een vurig temperament. Als elegante jonge vrouw maakte ze indruk op de officieren. En dat wist ze. Ze flirtte graag met die mooie, stoere mannen in uniform. En bij de echtgenotes van de officieren thuis waren er vaak feestjes en partijen waar de gasten ook dansten. Greta, Margaretha, werd daar echt een society figuur. Helaas werden de kinderen in de zomer van 1899 ernstig ziek. De kleine Norman, 2,5 jaar oud, stierf onder verdachte omstandigheden, zeggen ze. Het was niet duidelijk waar hij aan gestorven was. Nonnie, die net 1 jaar oud was, de dochter, die overleefde het. Ze denken dat Norman is gestorven aan een behandeling tegen syfilis, de geslachtsziekte die John had doorgegeven aan Greta, en de kinderen zijn er bij de geboorte mee besmet geraakt. In die tijd behandelden ze deze ziekte met het giftige kwikzilver, en daaraan is het jongetje doodgegaan. John en Greta waren er kapot van. Een jaar later kreeg John pensioen. Het gezin vertrok naar een rustige plek. En daar maakte Margaretha John het leven zuur, want ze wou, wat er ook gebeurde, terug naar Nederland. Later zei ze zelf over deze periode: weg wilde ik, weg tot elke prijs. Ik wilde het leven in. Ik wilde mijn jeugd niet begraven in een graf als Sindanglaya. Ik wenste van het leven te genieten. Margaretha schakelde zelfs de hulp van haar vader in, die ze eigenlijk nooit meer had gezien, behalve op de dag dat ze ging trouwen. Ze schreef hem dat John haar had bedreigd met een pistool. Hoewel Adam Zelle de politie inschakelde, liep deze affaire met een sisser af. Geen pistool. Uiteindelijk gaf John de strijd op. Hij wist dat zijn pensioen niet genoeg zou zijn om in Nederland goed in het levensonderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien. Maar toch vertrok de familie MacLeod in maart 1902 naar Amsterdam. Het huwelijk verslechterde en in Nederland gingen ze scheiden. Greta wou heel graag voor haar dochtertje blijven zorgen, maar als alleenstaande moeder kon ze dat in die tijd niet doen. En John maakte ook geen geld meer aan haar over. Dus de dochter bleef bij John en Greta bleef alleen achter. Ze moest op zoek naar werk. En omdat ze wel van een soort society leven hield, waar ze in Indië ook aan gewend was geraakt, ging ze naar de stad van dat moment, Parijs. Daar werkte ze eerst nog als pianolerares. Ze gaf Duitse conversatieles. Ze was kindermeisje, maar ze verdiende veel te weinig geld hiermee. Ze schreef in een brief aan haar familie: het is wel duidelijk waar ik wel geld mee kan verdienen. Want wie ik ook tegenkom, altijd is er maar één ding wat ze van mij willen. Ze had dus goed door dat haar succes lag in haar lichamelijke aanwezigheid. Mooi gezegd, hè? Haar lichaam bracht haar het succes. Ze werd een wereldster. Ze verzon een goede exotische naam, Mata Hari, in de taal van Indonesië, het Maleis. In die taal betekent Mata Hari het oog van de dag, oftewel de zon. Ze verzon een heel verhaal erbij, dat ze de dochter was van een prins in India, voor wie ze moest dansen in de tempel. En ze creëerde erotische, zogenaamd Indiase tempeldansen, die ze heel gepassioneerd kon uitvoeren. En op 13 maart 1905 brak ze door. Ze werd een wereldster, want die dag trad ze op, had ze een optreden in Musée Guimet. De complete Parijse elite was aanwezig. Ze was meteen een sensatie. De kranten jubelden. De dansen van Mata Hari zijn zinderend, gedurfd, volkomen nieuw en zeer artistiek. En zo werd ze wereldberoemd. Hier hoor je de directeur van het Nationaal Ballet. Waarom is hij zo gefascineerd geworden door Mata Hari?
Wat me het meest intrigeerde is dat ze zichzelf totaal heeft uitgevonden. Hè? Het is iemand die, de meeste mensen hebben wel eens gehoord van Mata Hari, en zeker in Nederland weten we wel dat ze inderdaad uit Friesland kwam. Over de hele wereld is haar naam nog steeds wel bekend. Dus wat ik interessant vind aan haar is het gegeven dat iemand zichzelf een nieuwe identiteit aanmeet en daar zo erg in gelooft en er het zo erg doorzet dat de hele wereld meegaat. Toen ik aan het nadenken was over een nieuwe productie die specifiek voor ons gezelschap zou zijn, voor het Nationale Ballet. Dus een onderwerp wat iets met Nederland te maken zou hebben. Ik vond dit meteen een interessant gegeven.
Jij gaat dat nu vertalen naar klassieke dans, naar klassiek ballet. Kom je daar uitdagingen in tegen? Hoe...
Ja, zeker. Want een deel van de impact die zij toen had, was het feit dat ze optrad en zichzelf eigenlijk ontdeed van kleding. En naakt of bijna naakt. Zich liet tonen in een tijd waarin dat absoluut niet kon. En ze deed het op een manier door zich voor te doen als een danseres uit Indonesië die grootgebracht was in de tempels en heilige rituele dansen deed, dat het acceptabel was. Maar die shock value van zoiets, dat kan je nu niet meer nadoen. Nee. We hebben alles al gezien. Ja. Dat was haar grootste kracht eigenlijk, dat ze ook toen ze nog een klein meisje was, dat ze altijd het middelpunt van de aandacht stond. En dat is iets wat je hebt of niet.
Mata Hari was dus een betoverende vrouw, een magneet. Ze was opvallend lang, bijzonder stijlvol, welbespraakt en beschaafd en zeer charmant. Ze maakte een ronde langs alle bekende schouwburgen van Europa. Het begin van een schitterende carrière. Ze verzon allerlei verhalen over zichzelf. De ene keer dat ze als Indiase slavin was geboren, de andere keer dat ze een Javaanse prinses was, en dan weer dat ze de dochter was van een Schotse edelman. Op de website dutchidiom.com kun je een kort stukje horen van Jan Brokken, die een boek over haar heeft geschreven, en hij leest er een stukje uit voor. Met ondertiteling. Dat gaat over haar internationale danscarrière. Ze had een imago van een ontembare vrouw. En alle journalisten aten uit haar hand. Dat betekent, zij dweepten met haar. Zij deden alles wat ze zei, vielen vol bewondering aan haar voeten. En met hun artikelen maakten ze haar nog beroemder. De waarheid was niet belangrijk. Ze bespeelde het publiek als een toptalent. Met haar carrière ging het prima, tot ongeveer 1913. 8 jaar lang leidde ze een luxe leven. Maar toen werd het 1914 en brak de grote oorlog, de Eerste Wereldoorlog, uit. Op dat moment was ze in Berlijn. Alle theaters sloten hun deuren. Alle optredens werden afgezegd. En in één keer was haar hele carrière voorbij. Ze was toen helemaal gewend geraakt aan het luxe leven, met bontjassen en diamanten en parels. Ze zocht een nieuwe bron van inkomsten. In die jaren waren dat haar minnaars, haar mannen. Ze had heel wat mannen, vaak een paar tegelijk. Duitse, Franse, Britse, Russische officieren. Ze schreef in een van haar brieven: "Ik geef de voorkeur aan officieren. Ik ben gek op uniformen. Ik heb liever nog een arme officier dan een rijke bankier als minnaar." Ja, maar in de oorlog kon dit wel een probleem worden. Ze reisde veel door Europa, van minnaar naar minnaar, en al vrij snel kwam de Duitse geheime dienst bij haar op bezoek. "Wil je niet als spion voor ons werken?" stelden ze voor. Ja, dat leek haar een goed idee. Ze kreeg een echte codenaam, H21. Dat klonk al heel spionachtig. En ze kreeg veel geld. 20.000 frank, dat is ongeveer 50.000 euro tegenwoordig. Later zei ze dat ze alleen maar ja had gezegd vanwege het geld. De Duitsers hadden in Berlijn alle bezittingen van haar in beslag genomen, al haar bontjassen bijvoorbeeld. Dus ze zag dit een beetje als een soort terugbetaling, een soort wraak voor deze diefstal. Maar de Duitsers behandelden haar wel als spion. En dat werd wel duidelijk bij de Fransen en de Britten. Die volgden haar maandenlang en noteerden alles wat ze deed en waar ze naartoe ging. Ze reisden naar Spanje, naar Engeland, naar Parijs, naar Berlijn, naar Zwitserland en zelfs ook heel even naar Nederland en overal had ze minnaars. Schrijver Jan Brokken, die dus in de jaren 70 een mooi boek over Mata Hari heeft geschreven, die zegt: "Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ze gespioneerd heeft. Het hoorde bij haar spel, maar veel stelde dat gespioneer niet voor. Een vriend van mij," zegt hij, Wim Statius Muller, ook ooit spion, vertelde dat het gewoon informatievoorziening was wat die zogenaamde spionnen in de Eerste Wereldoorlog deden. Toen had je nog geen internet, geen satellietverbindingen. En als je doorgaf dat een leger ging marcheren richting de grens, dan was je al bezig met spionageactiviteiten." Mata Hari was er ook niet behendig genoeg in. Ze was veel te extravert. Ze vond zichzelf mateloos interessant. En daarom moest ze wel vroeg of laat tegen de lamp lopen. Dat betekent, ze zou worden betrapt. In 1917 was het voorbij. Ze was toen bijna 1 jaar als spion in dienst bij de Duitsers. Ze vroeg een visum aan in Parijs om weer te mogen reizen. Maar in hetzelfde gebouw zat ook de geheime dienst en de hoofdinspecteur van politie liet haar in de val lopen. Hij vroeg haar om ook voor de Fransen te gaan spioneren. Zo werd ze dubbel spion, op papier tenminste, een paar maanden lang. Bedoeld om bewijzen te verzamelen, te bewijzen dat ze voor de Duitsers spioneerde. Matahari zei een beetje als kip zonder kop overal ja op. Ze leek niet echt door te hebben hoe gevaarlijk het allemaal was. In de winter van 1916-1917 klapte de val dicht. Ze werd verraden en in februari werd ze opgepakt in een hotel in Parijs. Ze werd maandenlang verhoord en uiteindelijk heeft ze ook toegegeven dat ze in elk geval geld heeft aangenomen van de Duitsers. Hier hoor je Femke Heitema van het Fries Museum in een interview. Zij zegt dat Matahari al snel schuldig wordt verklaard door de militaire rechtbank. Maar het is een complexe zaak.
Het is bijna niet bij te houden wat ze allemaal doet en voor wie en met wie ze contact heeft en waarom. Alleen als je alles op een rij zet, dan is het toch best onwaarschijnlijk dat ze daadwerkelijk waardevolle informatie naar de Duitsers heeft doorgespeeld. Het lijkt erop dat ze gewoon tegen elk aanbod ja zei, er een beetje op los fantaseerde elke keer als ze officieren tegenkwamen en andere officiële instanties. En dat ze gewoon een kuil voor zichzelf gegraven heeft. En het is ook best waarschijnlijk dat op het moment in 1917, toen de oorlog een beetje op zijn einde liep en het dus één groot drama was natuurlijk in de loopgraven, dus de Fransen konden ook wel een succes gebruiken. En het ligt dus ook wel een beetje voor de hand dat ze een zondebok nodig hadden.
Femke van het Fries Museum vindt het dus onwaarschijnlijk dat Matahari echt informatie heeft doorgegeven. Ze denkt dat dat niet is gebeurd. Matahari zei gewoon ja en fantaseerde verhalen. Ze heeft een kuil, een valkuil, voor zichzelf gegraven. Dit komt eigenlijk van het spreekwoord: wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En nu heeft Matahari zelf een kuil voor zichzelf gegraven, dus zij trapte in de val. Femke denkt dat de Fransen een succesje nodig hadden, want het ging niet zo goed in de oorlog. Ze waren aan het verliezen. Dus als ze konden zeggen, kijk, dat komt door Matahari, die heeft ons verraden, dan konden ze daarmee scoren. Dus ze hadden een zondebok nodig. Dat betekent iemand die je de schuld kan geven van een probleem. Een zondebok. Femke vertelt over hoe ze daar persoonlijk naar heeft gekeken.
Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik een beetje een zwak voor haar heb, dat klopt. Maar ik heb echt, als ik haar levensverhaal bedenk, dan heb ik wel ontzettend met haar te doen. En ik vind haar ook gewoon een stoer wijf. Dat ze alles zit tegen, maar ze gaat altijd maar door. En in een tijd dat vrouwen nog niet eens stemrecht hadden, probeert ze in haar eigen onderhoud te voorzien en haar eigen leven uit te stippelen. En
maar je voelt je dus wel verbonden met haar, hè? Als ik het zo hoor.
Ze is exact 100 jaar ouder dan ik. Ik heb zelf een iets minder dramatisch leven, maar ik vind haar wel een bijzonder persoon. Ze maakt zulke dappere keuzes. Het is echt een soort vlucht naar voren elke keer. In 2017, toen het exact 100 jaar geleden was dat ze gefuseerd was, hebben wij een grote tentoonstelling gemaakt over haar leven. En toen hadden we ook hele gesprekken over dat Matahari bekend stond als slechte moeder. Ze had dus twee kinderen gekregen, eentje overleed, een jongetje van 2,5. En ik had toen op dat moment zelf een jongetje van 2,5. Dus er waren steeds gesprekken waar het, ja, een aantal deskundigen zeiden, ze heeft nooit meer aan die kinderen gedacht, ze is naar Parijs gevlucht en heeft niet meer omgekeken. En ik dacht alleen maar, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dat bestaat niet. Als moeder, dat kan niet. Een paar maanden later doken er allemaal brieven op waaruit inderdaad bleek dat ze elke dag van haar leven aan die kinderen heeft gedacht. Dat ze 15 jaar lang geprobeerd heeft de voogdij over haar dochter te krijgen om contact te houden. Dat ze eindeloos brieven heeft gestuurd die dan weer terug werden gestuurd. En dat vond ik ook mooi. Dat ze, weet je, ze heeft tegelijk zo'n heel erg glamoureus leven en al die spanning en sensatie. Maar ze was ook gewoon nog moeder en een vrouw. En ja, ik vind het wel wat, ja.
Het is een koude herfstochtend, 15 oktober 1917. Parijs is nog in diepe slaap als Margaretha van de dodencel naar de schietbaan van Vincennes wordt gebracht. Op het executieterrein staat het vuurpeloton al klaar om haar te fusilleren. Anderhalve maand eerder velde de Franse krijgsraad het doodvonnis. De 7 rechters oordeelden snel en genadeloos. Ondanks het magere bewijs achtten de rechters haar schuldig op alle punten. Haar aanklagers spreken zelfvoldaan van misschien wel de grootste vrouwelijke spion van onze eeuw. Margaretha heeft besloten haar executie met opgeheven hoofd tegemoet te gaan. Ze wil niet dat haar handen vastgebonden worden en weigert de traditionele blinddoek. Sommige ooggetuigen beweren zelfs dat ze haar veroordelaars nog een handkus toewerpt voordat het peloton het vuur opent.
Fire!
De Europese kranten juichen, zoals dat gaat in oorlogstijd. Ze zeggen dat het een ontmaskering is van een gewetenloze spionne. En ze vinden haar executie een groot succes. Ondertussen gaat de Franse staat alle bezittingen van Margaretha veilen om de proceskosten te betalen. En haar lichaam wordt gedoneerd aan een academisch ziekenhuis. Margaretha Matahari, ooit een van de meest begeerde vrouwen van Europa, wordt liefdeloos versneden als oefenmateriaal voor studenten. De executie is een enorm dramatisch moment en het is in alle films en musicals breed uitgemeten. Er is naderhand, helemaal in de traditie van Matahari, veel gefantaseerd dat ze nog zou leven, net als Elvis of als Jim Morrison. Maar ze stierf. En niet lang daarna stierf ook haar dochter Nonna aan een hersenbloeding. Maar met de dood van Margaretha wordt een legende geboren. Binnen 2 jaar verschijnt de eerste film over haar leven en er volgen nog vele andere films. Het verhaal is prachtig. In alles leeft de roem van Matahari voort. Margaretha Geertruida Zelle bleek ondanks haar dood onsterfelijk te zijn. In het Fries Museum in Leeuwarden is een kleine tentoonstelling over haar te vinden. Je kunt haar danskostuum bewonderen en er zijn plakboeken en brieven en dagboeken. In de binnenstad van Leeuwarden werd 50 jaar geleden een beeldje van haar geplaatst, vlakbij de eerste hoeden- en pettenwinkel van haar vader. Ga daar maar eens kijken. Thank you. En dan nu ingekomen post. Ik heb heel veel fijne berichtjes van jullie ontvangen. Ik zal een aantal voorlezen. Wil jij ook een berichtje sturen? Heel graag. Ga naar www.dutchidiom.com. Daar kun je op elke aflevering reageren. Beste Jorien, onlangs heb ik je podcast ontdekt. Daar ben ik gelijk verliefd op. Ik ben 61 jaar en kom uit Indonesië. Ik woon al meer dan 30 jaar in Nederland, maar toch is mijn Nederlands nog niet goed. Via je podcast kan ik mijn kennis van Nederlands en ook van Nederland verbeteren. Ik ben er heel erg blij mee. Je stem is mooi, je verhalen zijn heel interessant en samen met je muziek die je kent, maak je een briljant pakket. Stiekem ben ik jaloers op jou. Ik wens je heel veel succes met je podcast en ook met alles in je leven. Dankjewel, Lee. Ik wens jou ook heel veel succes. En dan een briefje van Roland. Hij schreef het een half jaar geleden. Al 10 jaar ga ik minstens 2 keer per jaar met mijn familie op vakantie naar Zeeland. En we spreken altijd Duits of Engels met de Nederlanders. Maar deze vakantie zei ik tegen mezelf: Roland, dat kan echt niet meer. Volgende zomer wil je Nederlands spreken en examen NT2 doen. Op dit moment leer ik elke dag woordenschat. En sinds een week of 3 luister ik naar je podcast als ik naar kantoor of naar huis rijd. Ik vind de onderwerpen van elke aflevering leuk. Vooral als je het over steden hebt. Omdat ik nu elk kwartaal een andere stad bezoek met mijn vrouw. Volgende week beginnen we met Den Haag. Waarschijnlijk ben je dan bij ons op tournee, want we gaan zeker luisteren naar de volgende aflevering van Zeg het in het Nederlands. Ik hoop dat je doorgaat met de podcast en dat ik ook volhoud. Nou Roland, ik hoop dat je het beter hebt volgehouden dan ik en dat je door bent gegaan met Nederlands leren. Misschien heb je nu ook al examen gedaan. Je Nederlands is in elk geval al heel erg goed. Een bericht van Matthias. Het is al heel lang geleden sinds er een podcast is uitgekomen. Ik hoop dat u nog steeds gezond bent. Ik heb veel gehad aan uw podcast om Nederlands te leren. Ik zou het waarderen als u ooit een podcast zou maken over het Vlaamse deel van België, omdat ik veel in België werk. Dat zou zeker ook interessant zijn voor andere luisteraars. Matthias, dank je wel voor deze tip. Ik ga daar eens naar kijken. En sorry dat je zo lang moest wachten. En Mohammed heeft weer een berichtje gestuurd. Goedendag voor jou en voor heel Nederland. Een prachtige podcast. Al ruim 2 jaar luister ik, zeg het in het Nederlands. Ik luister bijna altijd als ik loop, in de trein zit of thuis aan het opruimen ben. Helaas pas een maand geleden ontdekte ik dat ik kan lezen waar je het over hebt. De betaling werkte niet. Mohammed vraagt of er een boek is met de tekst. Nee, bij elke aflevering kun je een PDF apart bestellen. Maar als ik 50 afleveringen heb gemaakt, zal ik eens kijken of ik alle teksten in 1 pakketje, in 1 boek bij elkaar kan doen. Mohammed, ik heb geprobeerd jouw e-mail te beantwoorden, maar er ging iets mis met het e-mailadres dat je erbij had gezet. Sorry. Nog een berichtje. Franek uit Polen. Ik werk sinds jaren voor Nederlandse bedrijven in Polen, schrijft hij, waar ik meestal ook Nederlands spreek. Vind jouw podcast helemaal super. Heb net aflevering 11 gedaan en wou graag teksten kopen. Ja, dat kan, Franek. Je kunt 10 teksten tegelijk kopen in een pakket. Alleen de laatste afleveringen moet ik nog bundelen tot een pakket. Dat doe ik na nummer 50. En misschien maak ik dan een pakket van alle 50 afleveringen samen, zoals ik net zei bij Mohammed. Dank je wel voor je bericht, Franek. Nog een bericht van Jill uit Israël. Het is al maandenlang dat ik je website bezoek, ongeveer 1 keer per week, om te zien of je een nieuwe podcast hebt afgeleverd. Ik mis ze zo erg. Vertel ons eens interessante dingen over iedere provincie, zoals je het hebt gedaan voor Friesland. Vertel ons over andere bijzondere Nederlanders, zoals je het hebt gedaan over Aletta Jacobs, professor Oort, Hugo de Groot, Rembrandt, om een paar te noemen. Misschien iets over de politiek van Nederland? Meer over de geschiedenis van Nederland? Over de industrie? Hoe de Nederlandse taal verandert over de eeuwen? Er zijn zoveel onderwerpen. Nou, inderdaad, Jill. En je hebt me weer goede ideeën gegeven. Heel hartelijk bedankt en excuses dat je zo lang de podcast moest missen. Sorry. Ulrike schrijft: Mijn naam is Ulrike, ik ben 47 jaar en kom uit Duitsland. Ik leer sinds bijna 4 jaar Nederlands. Ik hou al lang van je podcast en wil je nu eindelijk daarvoor bedanken. Als ik nog steeds problemen heb met spreken in het Nederlands, luister ik vaak naar je podcast. Ik heb ook je aanrader gevolgd en De Brief voor de Koning van Tonke Dracht gelezen. Ik kende dit boek uit mijn jeugd en vond het toen al heel erg spannend. Ik was verbaasd dat ik zoveel kon verstaan. Nu heb ik het als luisterboek gekocht en kan nu zelfs het gelezen verhaal begrijpen. Dank je wel voor deze kostbare inspiraties. Nou, Ulrike, jij ook bedankt. Wat fijn om te horen dat je het boek goed kunt begrijpen. Fantastisch. Ik kreeg ook een vraag van Bak uit San Francisco. Hij vindt de liedjes in de podcast zo leuk en heeft er al veel gevonden. In de transcripts van elke aflevering staan ook meestal wel de namen van de artiesten. Ik ben aan het proberen de liedjes die ik leuk vind te downloaden. Ik heb al 10 gedownload. Het liedje dat ik nu zoek is van aflevering 37, die over aardappels. Die vind ik geweldig. Nou, Buck, de titel van dat liedje is Aardappel Samba. En het is van de bekende cabaretier Wim Sonneveld, met een S, Sonneveld. Hij zingt het samen met de comedienne Ina van Vaassen. Vaassen met een F, dubbel A en dubbel S, Ina van Vaassen. Je kunt ze op YouTube vinden en op de website musicum.eu staat de hele tekst. Speciaal voor Buck nog even een stukje van het liedje. Bedankt allemaal voor jullie reacties.
Aardappelsamba. We gaan straks eten, aardappels eten. Een lekker aardappeltje wil er altijd wel in. We gaan straks eten, aardappels eten. Zonder aardappeltje heb ik het niet naar mijn zin. gekookt aardappels, gebakken aardappels en aardappelsla. Soep met aardappels, vlees met aardappels, aardappelkoek na. Koude aardappels, warme aardappels, aardappelpuree. Kruimige aardappels, glazige aardappels, aardappelsoufflé. Wir gehen mal dessen, Duits, kartoffel essen. Denn ein kartoffelchen kommt mir nicht mehr aus dem Sinn. Wir gehen mal dessen, Duits, kartoffel essen. Ohne Kartoffel weiß ich, dass ich so traurig bin. Franz, pomme de terre soufflée, pomme de terre purée, pomme de terre duchesse, pomme de terre au lard, pomme de terre au vin, pomme de terre à la graisse. Let's have potatoes, lovely potatoes. I like them mashed and fried and cold and roasted and hot. Let's have potatoes, lots of potatoes. There are lots and lots and lots and lots of it in the pot. Koude aardappels, warme aardappels en aardappelsla. Soep met aardappels, vlees met aardappels, aardappelkoek na. Aardappelkoek na, aardappelkoek na, aardappels uit.
We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com. Tot ziens!